Riet werd geboren in de hongerwinter op 23 februari 1944. Ze was het zesde kind en de derde dochter van papa Moeken. Er zouden na haar nog 7 kinderen volgen. Ze woonden toen op de Marktweg in een bovenhuis en hadden de ramen niet 100% verduisterd. Door de Duitsers werd er een steen door de ruit gegooid, die in haar wieg belandde. Moeken was zo boos dat ze de steen oppakte en door de ruit terug wilde gooien. Maar pa heeft haar daar gelukkig voor kunnen behoeden. Haar lagere schooltijd bracht ze door op de Hebenaezerschool, gevolgd door middelbaar onderwijs. Dat ze niet mocht afmaken, zoals het veel dochters verging in die tijd, moest ze thuiskomen om haar Moeken te helpen in het grote gezin. Ze deed mij regelmatig in bad, nam een boek mee en bleef dan uren in de badkamer, totdat ik bijna was opgelost. Na enige tijd ging ze bij pa op kantoor werken op de groothandelsmarkt. In die tijd heeft ze ook een rijbewijs gehaald, wat haar oudere broers maar belachelijk vonden. Maar pa was reuze trots toen ze geslaagd was. Riet was altijd zeer ondernemend. Ze ging samen met zus Gonda, die toen nog maar 16 jaar was, met z'n tweeën in de auto naar Italië. Toen had je nog geen mobiele telefoons en niemand wist precies waar ze uithingen, maar ze zijn weer heel uit thuis gekomen. Ook nam ze regelmatig de Mercedes van pa mee en ging dan met haar zusjes ritjes maken. Ze heeft na de markt nog bij verschillende bedrijven gewerkt en uiteindelijk is ze samen met Arie Maus Jeanshop begonnen. Na een aantal jaren had ze er gezin meer in. Ze ging vaak met Arie op vakantie naar Frankrijk en vond de Franse taal geweldig. Dit bracht haar terug naar de schoolbanken om Frans te gaan studeren. Eerst de MAVO, de HAVO, VWO en ze heeft uiteindelijk als één van de oudste leerlingen de lerarenopleiding Frans succesvol afgerond. Ze heeft met enorm plezier les mogen geven op de 3-star in Gouda. Dit gaf haar veel voldoening. Ze was erg betrokken bij haar leerlingen en heeft altijd contact gehouden met een aantal van hen. Met haar mentorklas zijn wij vieren nog naar Parijs geweest. Dit initiatief ging van Riet uit. Helaas heeft ze met lesgeven moeten stoppen toen haar borstkanker werd geconstateerd. Riet was een knappe verschijning en had veel bewonderaars. Er volgden diverse verkeringen en zelfs een verloving. Arie heeft heel erg zijn best gedaan om Riet voor zich in te winnen. Ze zag hem eerst niet staan en zei tegen hem: kom over een aantal jaar maar terug. Als een trouwe hond heeft hij gewacht, terwijl ze geen oog voor hem had. Zijn vastberadenheid heeft uiteindelijk vruchten afgeworpen en ze moest bekennen dat ze van hem hield en met hem wilde trouwen. Op 19 juni 1976 zijn ze op deze plaats getrouwd door dominee Hofman met de trouwtekst: de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken, Psalm 23 vers 1. Riet was al volledig self-supporting en had een appartement gekocht. Arie hoefde alleen maar zijn jas aan de kapstok te hangen. Ze heeft in 1984 een nier afgestaan aan haar broer Kees. En altijd ging ze met papa Moeken mee naar artsen en doktoren. Ze werd echt het middelpunt in de familie voor mij na het wegvallen van onze ouders. Ze regelde familiereunies, ging bij alle pasgeborenen op kraamvisite. En voor ieder kind werd een bestekje met inscriptie besteld. Dit moeten er ondertussen vele honderden zijn. In 1998 gingen Riet en Arie verhuizen naar Eikelenburg, een oude boerderij in Rijswijk. Hun huwelijk bleef helaas kinderloos, maar dit werd gecompenseerd door de vele neven en nichten die mochten komen logeren. Verder waren zij ook altijd van de partij als er getrouwd werd. Vele verjaardagen, kerst en Sinterklaas werden gevierd op de boerderij. Riet kon ontzettend goed dichten en veel afscheidgedichten werden doorgemaakt als er een dominee of een ouderling vertrok. Riet is al 25 keer geopereerd en het was het wonder dat ze altijd weer opkrabbelde. Ze had een opgewekt karakter, goed gevoel voor humor en ze klaagde nooit. Waar we met warme herinneringen op terugkijken zijn onze vakanties wel 56 keer. We zijn altijd enorm close geweest en hebben de vele reizen gemaakt. Enorm veel gezien en van elkaar genoten. We zullen haar erg missen.
Net als bij vele neven en nichten nam tante Riet in ons gezin een grote plaats in en deelde ze in al onze hoogte- en dieptepunten. Niet alleen op verjaardagen, feestdagen, Sinterklaas, vakanties, maar ook zorgde ze, samen met oom Arie, met de kinderen alles mee te beleven, door erbij te zijn bij hun belijdenis, optredens in de kerk of hun schoolprestaties en examenfeestjes. Altijd kwam ze binnen met haar lieverds, met in haar tas pak een chocomel of optimel, die oom Arie moest halen, omdat de kinderen dat zo lekker vonden en dat thuis niet kregen. Tante Riet deelde uit op zoveel manieren die velen van ons zullen herkennen. Haar humor. Ze nam zichzelf niet altijd zo serieus. En ze prikkelde je om dat ook te doen. Ze lachte mee om een domme actie of een gekke opmerking. Vooral van zichzelf. Als ze weer een te dure hoedje had gekocht of een nieuwe litteken showde na een operatie. Ze deelde haar oprechte interesse in je. Ze wist wat voor werk of studie je deed en vroeg er altijd naar. Tante Riet kon ook alles onthouden wat je had verteld, om daar een volgende keer weer op terug te komen. Ze deelde haar betrokkenheid, zittende aan de grote tafel met stapels kaarten, vooral die van Marius van Dokkum, en een agenda waarin alles stond van de mensen om haar heen. Zo wist ze altijd wie een jarig was of een jubileum vierde. Ze schreef voor ontzettend veel mensen kaarten, waarin meer stond dan alleen maar gefeliciteerd. Je herkende haar kaart al aan de envelop, geschreven in dat typisch krullende handschrift. Ze deelde haar vermogen om altijd zichzelf te zijn, wie ze ook voor zich had. Ze had een karakter van uiterste, zo deftig als ze soms kon zijn, zo speels was ze het volgende moment. En zo kattig als ze soms uit de hoek kon komen, zo ontzettend lief was ze ook, en omhelsde je dan met zo'n warme knuffel. Voor haar was Jenne een kunstvorm. En ze hield ervan als je dit ook bij haar terugdeed. Dan deed ze alsof ze beledigd was en zei dan, moet je een knal? Of gebruikte haar stok om mee te dreigen. Ze genoot ervan om Marius op de kast te jagen of om Arie te stangen. Eigenzinnig was tante Riet ook zeker. De kinderen beleefden veel plezier met haar, vooral op vakantie. Ze koos altijd hun kant en haalde hen gerust, terwijl het van ons niet meer mocht, 's avonds laat uit bed, om nog lekker in het donker in het zwembad te springen. Ze deelde haar liefde voor kinderen. De jaarlijkse kastanjerapenmiddag aan de Endhoekseweg, waar wij, maar ook alle kerkkinderen, met vriendjes en vriendinnetjes waren uitgenodigd. Een tafel vol met lekkernijen en cadeautjes stond dan klaar en ze genoot er als iedereen weer wegging met volle tassen kastanjes. Ze hielp met het Frans mondelingexamen. Kom maar logeren, zei ze. Dan kan ik je gelijk helpen. Om dan 's avonds stevig ingestopt te worden met een dikke kus. Ze deelde aan iedereen uit, maar hield haar moeite en pijn dicht bij zichzelf. Wilde het daar niet over hebben en kon scherp reageren als je haar wilde betuttelen. Liep ze moeilijk en bood je aan iets voor haar te pakken, dan zei ze kortaf, dat doe ik zelf wel. Het laatste wat ze met ons deelde was haar kwetsbaarheid en zagen we een andere kant van haar. Ze sprak met ons over de ernst van het leven en over de genade van God voor een zondig mens. Vlak voordat ze naar het hospice ging, zei ze: ik begrijp het niet dat God zo'n zondaar ziet. En sprak ook van de rust die ze ervaarde. Het boekje van Spurgeon liet ze zien wat ze van ons voor Sinterklaas had gekregen. Het stond vol met data en ze had het helemaal uitgelezen en was er opnieuw in begonnen. Een tweede boekje hebben we haar gegeven en daar was ze net in begonnen toen ze naar het hospice ging. Ze sprak niet vrijmoedig, maar liet aan velen die op bezoek kwamen het stukje wat haar geraakt had lezen. Over de vrouw in Jezus' voeten, die met haar tranen zo dicht bij hem kwam. Haar opluchting dat de Heer nooit iemand wegstuurt die tot hem komt. Het was voor haar de bevestiging dat hij van haar afwist. Wij zullen alle Tante Riet gaan missen. Maar wat gunnen we haar ook dat al haar lijden voorbij is en ze nu voor eeuwig mag juichen voor de troon van God.
Maar hij zeide tot de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Op zijn tijd nam de Heere tot zich mijn intens lieve vrouw, onze dierbare zus, schoonzus en altijd meelevende tante, Maria Cornelia van Maurik Verwij, geboren te Schravenhagen op 23 februari 1944. Overleden te Waddinxveen 9 oktober 2025. En vooraf van de rouwdienst gaan we eerst zingen wat Riet ook opgeschreven heeft. Psalm 36, de versen 2 en 3. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog, uw recht is als Gods bergen. En wat er verder volgt, Psalm 36, de versen 2 en 3. deze dienst eerst een zegen vragen over het woord. Genadige en barmhartige Heere, als we tot u komen in het gebed, dan is er droefheid rond het sterven van een lieve echtgenote, van een lieve zus, schoonzus en tante en kennis, zoals we ook gehoord hebben. Ja, Heere, dan is het voor Riet eeuwigheid geworden. Maar dat treuren we niet als degene die geen hoop hebben. En vandaag, dan worden we ook bepaald bij de realiteit van het leven. Het loon van de zonde is de dood. En we zijn in zonden ontvangen en geboren. Ja, Heere, dat is van iedereen hier op deze aarde. Dat is die boodschap. O Heere, wilt u onze ogen daar ook voor openen, want dan mag vanmorgen toch ook dat rijke evangelie van u klinken. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Ja, Heere, u bent de Almachtige. U bent een God van wonderen. En wat zou het groot zijn als uit dit sterven ook nieuw leven geboren zou mogen worden. Ja, Heere, u hebt zo rijk willen werken in het voorgeslacht. Zou u het ook willen doen in het nageslacht? Er zijn ook zoveel jonge mensen hier aanwezig. Wilt u ook hun harten aanraken? Ja, Heere, wilt u blinde ogen openen? En dan bidden we ook voor troost voor onze geliefde broeder Ari. Wilt u hem ondersteunen en sterken? Een lege plaats is in zijn leven gekomen, Heere. Zou u hem willen vervullen met uzelf? O Heere, omring hem dan met uw liefde en met uw genade. Gij ziet het immers. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet dat we het in uw hand geven. En Heere, dat ook zo Ari het in uw vaderlijke voorzienige hand mag geven. Heere, wilt u hem ondersteunen, ook straks. En Heere, dat het woord, dat tot bemoediging ook mag zijn. Want daar heeft Riet toch van mogen getuigen in het hospice, zo rijk. En Heere, dat dan niet zij centraal staat, want dat heeft ze zo benadrukt. Maar dat u alle eer mag ontvangen. Heere, wilt u dan met ons zijn? Ook als het woord dan verkondigd wordt. Ja, Heere, dat het ook in onze harten mag dalen. Wilt u onze schuld ook verzoenen als we nog onbekeerd voortleven? En dat we maar veel, ja veel, op dat bloed van u mogen zien. Want dat dierbare bloed van u, dat reinigt van alle zonden, dat bloed, dat reinigt en dat heiligt. En Heere, u hebt alles, ja alles volbracht. En dan hoeven wij ook niets aan te brengen, dan is het enkel genade. En Heere, dat uw naam dan ook vandaag verheerlijkt mag worden. Dan komt ook de roepstem naar een ieder van ons toe, bereid uw huis, want gij zult sterven. Ja, Heere, dat alles dan ook ordelijk mag geschieden, wilt u de organist zegenen en ook de begrafenisonderneming, de Hollander, dat er ook een beschutting mag zijn, ook over uw woord, Heere, en ook over de begrafenis. En zo leggen we alles, ja alles, aan uw voeten neer, wat ook deze vrouw ging doen, waar we straks over zullen horen. Ze kwam tot u, ze werd gedreven naar u toe. En Heere, zou u dat ook willen schenken, dat zondaren, dat ze getrokken worden door de koorden van uw liefde. Of van nature zijn we vastgeketend aan de ketenen van de zonde, van de wereld en van de Satan. Maar als u trekt, die liefdekoorden van u, die zijn oneindig veel sterker. Ja, Heere, zo vragen we het, dat uw naam verheerlijk mag worden. En dat harten vertroost mogen worden. We vragen het in de verzoening van al onze zonde en schuld. Om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan met elkaar lezen uit Lucas 7, de versen 36 tot en met 50. Lucas 7, de versen 36 tot en met 50. De zalving bij Simon de Farizeeën. En een der Farizeeën bad hem dat hij met hem aten. En ingegaan zijnde in des Farizeeërs huis zat hij aan. En zie, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des Farizeeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achteraan zijn voeten, wenende, begon ze zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met haar met het haar van haar hoofd, en kuste ze voeten, en zalfde ze met de zalf. En de Farizeeër die hem genood had, zulk ziende, sprak bij zichzelf, zeggende, deze, indien hij een profeet was, zou wel weten wat een hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus antwoordende zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. Jezus zeide, een zeker schuldheer had twee schuldenaars, de een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal er meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide, ik acht dat hij het is, dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zei tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water hebt gij niet op mijn voeten gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, omdat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. En daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren, want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Arie, we willen deze rouwdienst van je geliefde vrouw en ook van jullie lieve zus, schoonzus, tante en in welke betrekking dan ook, mediteren uit dit hoofdstuk, Lucas 7, vers 50. Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En we willen stilstaan in deze rouwdienst bij de volkomen vrede van deze vrouw. En drie gedachten. De eerste gedachte, wie zij is in de ogen van Simon de Farizeeër. Tweede gedachte, wie zij is in haar eigen ogen. En de derde gedachte, wie zij is in de ogen van Christus. Dus de volkomen vrede van deze vrouw, wie zij is in de ogen van Simon de Farizeeër. Opeens staat ze daar, binnengelopen bij de maaltijd van Simon, een Farizeeër uit de stad. Zonder uitnodiging. Die zou ze ook nooit gekregen hebben. Want ze hoorde niet bij de groep, ze was een outcast. Een vrouw voor wie de vrome Farizeeërs hun neus ophaalden en ze keken haar met een nek aan. Ze meden haar. En we horen Simon als het ware al denken. Wat moet ze hier? Ze verstoort de boel. Simon, die had die rondreizende rabbi van Nazareth thuis uitgenodigd voor een maaltijd. En dat was op zich al bijzonder, want de Farizeeën hadden niet zoveel op met die Nazarenen. Is het nieuwsgierigheid geweest? Of wilde hij de Heer Jezus wel eens testen? In ieder geval is de uitnodiging niet helemaal van harte. De gast die wordt niet verwelkomd zoals het hoort. De stoffige voeten die worden niet gewassen, wat gelijk bij de aankomst gebeurde, direct als iemand binnenkwam. Want hoe zou je aan de maaltijd kunnen aanliggen met zulke voeten? Simon, die geeft Jezus ook geen welkomstkus. Hij begroet hem dus niet. Ondenkbaar in het Midden-Oosten. En die geurende en verfrissende nardesalf, ja, die blijft ook achterwege. Maar niet te veel geld besteden aan die Jezus van Nazareth. Dus mensen geen enkele eer voor de zaligmaker. Beledigend. Toch gaat Jezus niet weg. Nee, de vriend van hoeren en tollenaren wil ook daar zijn waar het niet van harte gaat. En dan komt plotseling die vrouw. Ze heeft een slechte naam gekregen door haar slechte leven. En ze weet dat er voor de maaltijd niet op haar gerekend is. En toch is ze daar. En ze gaat bij de voeten van Jezus staan. Ze huilt. En ze heeft een flesje met kostelijke nardesalf bij haar. Simon en zijn godsdienstige vrienden, ja, die hebben hun oordeel al klaar. Deze vrouw is een vrouw van lichte zeden. En in de ogen van de fariseer heeft hij haar allang afgeschreven. En eigenlijk Jezus ook, dat lezen we in vers 39. En de fariseer die hem genood had, zulk ziende, sprak bij zichzelf zeggende, deze, indien hij een profeet ware, zou wel weten wat een hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt. Want ze is een zondares. Voor Simon is die hele toestand in zijn huis een grote tragedie. Een zondares die een rabbi aanraakt. Dan is hij gelijk onrein. En hij duwt haar niet eens weg. Hij bestraft haar niet eens. Hoe kan Jezus dit toelaten? Het was de gewoonte van de fariseeën. Als ze al een vrouw zagen op straat. Dat ze gelijk hun hoofd afwenden. Want het zou maar eens begeerte kunnen opwekken. En hoe kan het dan? Dat Jezus dat toelaat. Hoe kan Jezus dan zo'n vrouw verwelkomen en dat ze hem dan ook nog eens aan mag raken? Beste mensen, wees eens eerlijk. Hoe zouden wij over deze vrouw oordelen? Zijn wij beter dan Simon? Keuren wij ook niet veel, zodat het afkeuren wordt? Voelen we ons niet veel beter dan deze zondares? En als de Almachtige en alwetende God in ons hart zou kijken. Wie zijn we dan? Zijn we dan die vrome Simon? Of die overtuigde zondaar of zondares? Zoals deze vrouw. We gaan naar de tweede gedachte. De volkomen vrede van deze vrouw. Wie zij is in haar eigen ogen. Ja, ze werd door de mensen met ze nagewezen. En ze werd als een zondares gezien. En dan heeft ze dat naar zich toe gekregen. Ze is ontdekt aan haar zondig verleden. Ze heeft ook in de spiegel van Gods wet gekeken. En wat gebeurt er als je ogen opengaan? En dat je ziet dat je een leven zonder God leidt. En je kijkt in die spiegel van Gods heilige wet. Dan word je zondaar voor God. En dan krijg je berouw over je zonde. En dan ga je ook ervaren dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt. En dan komen er ook tranen. En ze kan niet meer verder leven. En daarom is ze hier bij Simon. Ze heeft gehoord over de Messias. Een zalig man. En ze heeft zijn prediking gehoord dat hij een vriend is van zondaren, hoeren en tollenaren. En zo wordt ze naar hem toegedreven. Dat is nou die onwederstandelijke kracht die van de Heere Jezus uitgaat. En ze heeft maar één even langen. Oh, ze moet vinden waar hij is. Ze moet naar hem toe. Met al haar zonde en met al haar schuld. Het is zoals die bloedvloeiende vrouw. Dan lezen we daarvan deze van Jezus horende. En dat is nou die trekkende liefde van de Vader. Want vrienden, van nature liggen wij geketend aan de ketenen van de zonde, van de wereld, van de Satan En zo was het ook met deze vrouw. Ze lag vastgeketend. Maar nu dat wonder van genade. Als de Heere nou gaat trekken. Met die koorden van zijn oneindige zondaarsliefde. Ja, dan breken die ketenen. Want zijn liefdekoorden, die zijn nou oneindig veel sterker. En zo komt ze bij de plaats waar Jezus aan ligt. En ze gaat achter Christus staan, bij zijn voeten. De allerlaagste plaats neemt ze in. Niet zoals die fariseeën. Die eigen gerechtig zijn en die de voorste plaatsen innemen en de ere plaatsen. En dan, ja dan gebeurt het omgekeerde. Zij wordt de gastvrouw. En zij gaat de Heere eer bewijzen. Wat Simon niet heeft gedaan, dat gaat zij doen. En ze was de voeten van de Heere Jezus, niet met water, maar met haar tranen. En ze buigt zich neer en ze kust zijn voeten. Ze droogt ook de voeten weer met haar haren. En ze kust de voeten van de borg. En tenslotte dan giet ze die zalf uit. Ja, niet op zijn hoofd. Dat durft ze niet. Maar ze giet die zalf over zijn voeten uit. Simon, ziet gij deze vrouw? En beste mensen, beste familie. Deze vraag komt nou ook tot ons vanmorgen in de rouwdienst. Zien wij ook deze vrouw? U zegt misschien, ja maar, ze zegt helemaal niks. En ze zegt niks over haar gang naar Christus. Maar al horen we geen woord. Haar tranen spreken van een diepe droefheid naar God in. Droefheid naar God, die is in haar hart gekomen. En ze bewijst het uit haar daden. Haar daden zijn de woorden, het afdrogen en het kussen van Jezus' voeten. Die wijzen naar die grote liefde voor de zaligmaker. Haar hele gang naar Jezus, ja, dat is haar belijdenis. En het getuigt van het grote verlangen om met hem verzoend te worden van haar zonde en van haar schuld. Ze is een zondares. Ja, dat weet iedereen. En ze wordt ervan overtuigd. En met haar verbroken hart en haar verslagen geest is ze naar Christus toegevlucht. Ze wordt naar hem toegedreven. Ze moet hem vinden. En ze kan niet meer wachten. En als ze hoort dat hij dan bij Simon is, dan gaat ze daar naartoe, naar dat huis. En dan gaat ze ook naar binnen. Iets wat ze voorheen nooit gedaan zou hebben. Ze zal zich wel 1000 keer bedacht hebben om het huis van die vrome fariseer binnen te gaan. Maar die onweerstaanbare kracht van de Heere is in haar hart. Het leeft in haar hart. Geef mij Jezus of ik sterf. Want zonder Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En zo capituleert ze voor God met een verbrijzeld hart. En wat blijft er dan van over? 1 ding. Een schreeuw. Een schreeuw in haar hart om genade. Geen rust. Geen rust. Totdat je komt aan de voeten van Jezus. En de Heere, ja die doet geen halfwerk. En Arie, familie, vrienden. Dat hebben we ook mogen zien op het sterfbed van Riet. Ik heb dat zelf mogen zien. Een paar weken geleden werd ik opgebeld door ouderling de Boer en hij vertelde me dat Riet het geestelijk zo zwaar had. Dat ze in doodsangsten verkeerde en dat het geestelijk zo donker bij haar was. En met dat telefoongesprek in mijn gedachten ben ik de volgende dag naar het hospice gegaan en ik verwachtte iemand in grote geestelijke strijd. En toen ik de kamer binnenkwam, zag ik daar een vredige Riet liggen. Ze was lichamelijk ontzettend zwak. Maar ze mocht 10 morgen vertellen wat de Heere aan haar ziel had gedaan. Dat het tot een geestelijke doorbraak was gekomen. En Arie en ik, we mochten in verwondering en ontroering horen hoe de Heere overgekomen was met de geschiedenis van de zalving van deze zondares. Uit Lucas 7. En de Heere heeft daar een dagboekstukje van Spurgeon voor gebruikt. En zo zwak als ze was, heeft ze met alle kracht, heeft ze voor ons dat stukje zin voor zin voorgelezen. En ze vertelde dat ze de vrede van de Heere mocht ervaren. En dat ze alles, heel haar leven, al haar zonden, dat ze die overgegeven had in zijn hand. En dat de Heere overgekomen was in haar hart. En hij heeft de angst, heeft hij weggenomen. En ze vertelde ook heel die last, die zondenlast, die heeft de Heere van me afgenomen. En haar gezicht straalde. En zoals deze vrouw uit Lucas 7, verlangde ze zo om de zaligmaker te ontmoeten. Daar heeft ze ook van verteld. En Arie, dat was een moment dat we nooit, nooit zullen vergeten. En we hebben het alle drie uitgehakt. In verwondering. En Riet heeft daarna ook naar Aldeling de Boer het steeds benadrukt. Het is van de Heere en niet van mij. En hem komt alle eer toe. En ze getuigde toen ik wegging en toen zei ze, à toi la gloire. En wat was ze ook bemoedigd dat een aantal neven en nichten bij haar gekomen was in het hospice. En dat ze het à toi la gloire gezongen hadden voor hun tante. Arie, familie, de Heere bekroont zijn eigen werk. Boetvaardigheid en geloof gaan altijd samen. En dat mogen we dan ook zien in deze laatste weken van Riet. Maar hoe is het nu met ons? De apostel Johannes, die zegt in zijn brief, de wereld die gaat voorbij. Met alles wat erin is, maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. De wereld, met al zijn rijkdom, kan ons niet redden. Al onze idealen in het leven kunnen ons niet redden. Mijn goede baan, mijn carrière kan mij niet redden. Mijn geld en goed kan mij niet redden. Het gaat allemaal voorbij. De wereld waarin we leven gaat voorbij. Jonge mensen, en we worden niet allemaal 81 zoals tante Riet. Maar die de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. En dan mag vanmorgen in deze rouwdienst, Arie, dan mag hier ook het evangelie klinken. En jonge mensen, het evangelie, dat is die goede boodschap. Dat er nu een redder is. Daar is een verlosser. Daar is een zaligmaker voor de grootste der zondaren. Ook Christus. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. En hoe kan ik dan gered worden? Misschien zijn er die daarmee worstelen, zoals deze vrouw. Uit Lucas, door te vluchten. Naar de Heere, om aan zijn voeten terecht te komen, de allerbeste plaats. En om je zonden te belijden. O, de Heere veracht je tranen niet. En hij wijst de kus van je zondige lippen niet af. En hij wijst de geurige olie van je verlangend hart niet af. Het moet naar Christus toe. Hij kan alleen door zijn dierbaar bloed, kan hij je zonden en je schuld vergeven. Want zijn bloed reinigt van alle zonden. De Heere, ja, die hoort en verhoort. En dat is niet alleen iets voor oude mensen. Maar de Heere heeft zo graag jonge mensen in zijn dienst. En ik heb nog tegen Riet gezegd. Er zullen veel gebeden voor jullie liggen. Familie, maar je vader, de Heere heeft zo genadig in jullie voorgeslacht willen werken. Wat zou het groot zijn als hij dat ook zou doen in het nageslacht. En dat er uit dit sterven nieuw leven geboren zou worden. De derde gedachte, de volkomen vrede van deze vrouw. Wie zij is in de ogen van Christus. O Simon, ja Simon die kijkt hooghartig op die vrouw neer. En in zijn hart heeft hij haar al lang afgeschreven. Weet u wat hij mist? Armmakende genade. En zonde Ja, dat kent Simon alleen maar uit het leven van andere mensen. Maar we zien hier bij Christus dat de liefde en de barmhartigheid, wat een verschil met hem. Hij kijkt teerhartig, kijkt hij naar die vrouw om. De Heere die ziet om naar armen en ellendigen en noodruftigen. En Christus, hij is een en al aandacht voor deze vrouw. En ik wil wat gedachten daarover weergeven uit dat dagboekstukje, wat de Heere voor Riet heeft willen gebruiken, van Spurgeon. En toen de vele tranen vielen van de vrouw op zijn voeten, trok de Heere zijn voeten niet terug. En toen ze zijn voeten afdroogde met haar haar, trok hij die steeds nog niet terug. Zelfs toen zij zijn voeten ging kussen en niet ophield met kussen, trok hij ze nog niet terug. En toen ze de kostbare zalf op zijn dierbare voeten goot, bestrafte hij haar niet. Hij weigerde haar gaven niet, maar nam ze stilzwijgend aan. En hij sprak op dat ogenblik geen woord van erkenning. En dan zegt Spurgeon, en dat wil ik lezen, Spurgeon die zegt, het is een grote zegen om door God te worden aanvaard, ook al is er geen woord van zijn lippen gekomen waarvan hij ervan verzekert dat dit zo is. Het is een begenadigd stadium als jouw traan, je roepen, je liefde, je ernstig zoeken, je belijdenis van zonde, je geloofstrijd en het prille begin van je geloof door de Heere worden aangenomen. Beste vrienden, familie, ja, hoe is onze liefde tot de Heere? Is hij alles voor u geworden, zoals bij deze vrouw? En de Heere Jezus die confronteert Simon met zijn leven, met zijn handelen. En dan gaat de Heere een gelijkenis vertellen van een schuldeiser. De een had nog 500 penningen, dat was 500 daglonen, dus bijna 2 jaar werken. Stond bij hem in de schuld en de ander met 50 penningen, 50 dagloon. Het is nogal een verschil, 500 of 50. En nu schuilt de schuldeiser aan die beide schuldenaars hun schuld kwijt. En dan vraagt de Heere Simon, wie zou nou het meest van deze man gehouden hebben? Nou, dat is niet zo moeilijk. Ja, maar wel moeilijk voor iemand die nooit is ontdekt aan zijn eigen schuld. Simon, ziet gij deze vrouw? De Heere zegt niet, Simon, ja, jij hebt wel een beetje liefde, maar zij heeft meer lief dan jij. Nee, Jezus die maakt een volstrekte tegenstelling. Het is één van beiden. Het is of u gaat met Jezus om als een huichelaar, of hij krijgt al de liefde van uw hart. En de Heere die vraagt een eerlijk antwoord op deze vraag. Is uw hart recht voor God? Weet u van schuld, van vergeving, van zijn heerlijke liefde? Weet u van het verkeren aan zijn voeten? Oh, deze vrouw die heeft in publieke zonde geleefd, maar wordt publiekelijk door de Heere in ere hersteld. Simon, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Want ze heeft veel lief gehad. Maar die weinig gegeven wordt, die heeft weinig lief. O, de Heere, die zet nou zijn stempel op haar leven. En de Heere, die bekroont zijn eigen werk. En hij zegt tot de vrouw, vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En dat is die vrede van Christus, die alle verstand te boven gaat. Arie, geliefde broeder, dat heeft Riet mogen ervaren. We waren daar samen bij. En de Heere, die heeft voor Riet gezorgd. En hij is een trouwe zaligmaker. En de Heere, die doet geen half werk. En zo zal de Heere ook voor jou zorgen. Je hebt 49 jaar, heb je samen met elkaar lief en leed gedeeld. En jullie waren goed altijd met elkaar. De Heere omringen je en vertroosten je met zijn nabijheid, met zijn genade, met zijn zegen. Beste familie, aanwezigen, bereid uw huis, want gij zult sterven. Velen zijn al voorgegaan uit de verwijsfamilie. Zoek de Heere en leef. En wat blijft er nu over? Wat blijft er nu over van deze geschiedenis? Dat is verwondering. Verwondering. Wat is de Heere goed? En Arie, ik wil eindigen met het laatste van dat dagboekstukje van Spurgeon wat Riet gelezen heeft. En dat is in de vorm van een gebed. Ik ben zo blij dat ik eerlijk tegen u kan zijn, Vader. Ik hoef niet te doen alsof. U kent mij immers door en door. Dank u voor uw liefde voor mij, ongeacht mijn verleden. En daar heeft Riet van Maurik Verwij, amen, op mogen zeggen, uit genade. Amen. We gaan zingen, en dat had Riet ook opgeschreven, Psalm 121. Psalm 121. Dan zullen we bidden om kracht en om troost voor Arie en ook voor u als familie en vrienden als we de gang naar de begraafplaats gaan maken. Heere, dan komen we tot u en dan hebben we gehoord dat rijke evangelie van u. Ja, Heere, dat voor u niemand te zondig is. Dat u zondaren roept. Dat u ze trekt vanuit de duisternis tot uw licht. O Heere, dan komt u alle dank toe en eer. Wilt u dan ook zo met ons zijn, Heere, als we naar de begraafplaats zullen gaan? Wilt u Arie omringen met uw nabijheid? Wilt u hem vertroosten, Heere? Die moeilijke gang, die laatste gang. O Heere, wilt u dan ook de familie gedenken? Ja, dat we dan ook zien dat het graf niet de laatste plaats is. Ja, Heere, u bent opgestaan uit de doden zittende ter rechterhand Gods. En u bent die grote voorbidder bij de Vader. Ja, Heere, zo u Arie en de familie ook zou willen ondersteunen in deze smart en in al het verdriet. Heere, ook de dragers, wilt u ook hen gedenken? Wilt u zo alles nabij zijn dat alles met orde ook mag geschieden en dat we ook zien, de realiteit van ons leven. Want dan roept het graf ook ons toe, bereid uw huis. Bereid uw huis, want gij zult sterven. En Heere, is het dan dat we u mogen kennen als onze zaligmaker, als de borg die alles, ja alles voor zijn kinderen volbracht hebt. Ja, Heere, zou u dan nog harten willen vertroosten en harten willen openen. Zeg u dank dat u ons uit en door geholpen hebt. Dan komt u alle dank en eer toe. We vragen het om Jezus wil. Amen.